Hallo allemaal en welkom bij de Schatkamer. Vandaag niet zomaar een aflevering over de zin en onzin van archeologie, maar wel een aflevering die volledig in het teken staat van de Vlaamse Archeologiedagen. Tijdens de archeologiedagen worden op heel wat locaties activiteiten voor jong en oud georganiseerd. Zo kan je archeologische sites bezoeken, deelnemen aan verschillende workshops of lezingen bijwonen over heel Vlaanderen. Maar met de Schatkamer blijft ons doel om archeologie naar de mensen toe te brengen en niet andersom. Zo vroegen we een tijdje geleden via onze sociale mediakanalen welke vraag je zou willen stellen aan een archeoloog wanneer je de kans kreeg. Op al deze vragen kunnen jullie nu een antwoord verwachten tijdens het archeologisch spreekuur. Ik doe dit natuurlijk niet alleen. Verschillende van mijn collega's schuiven vandaag mee aan tafel. Hoe begin je aan een archeologisch onderzoek?
Een archeologisch onderzoek start meestal eigenlijk samen met een omgevingsvergunning. Aanvraag daarvoor. Dus een opdrachtgever die ergens een bouw gaat doen, iets gaat graven in de grond, bodem gaat verstoren. En dan ja, in die bodem kunnen natuurlijk archeologische vondsten zich bevinden. En dan komen wij natuurlijk in beeld. Dus dan gaan wij kijken van oké, wat gaat die opdrachtgever nu precies doen?
Ja. Dan wordt er eigenlijk vooral gekeken naar de werken. Welke impact die zullen hebben op de bodem, dus ook op de archeologie die er misschien zit. Want natuurlijk, als er iemand een grote kelder graaft, zal dat meer impact hebben op de bodem dan iemand een hangaar bouwt die op kleine
paalfunderingen of zo staat.
Ja, staat. Dus dat nemen we in rekening.
En op basis van dat eerste bureauonderzoek, dus dat is eigenlijk gewoon echt aan het bureau, kijken op oude kaarten en zo, maken we een inschatting van oké, wat is nu die impact? En is er eventueel kennispotentieel? Mm-hmm. En als dat effectief blijkt te zijn, dan volgt er meestal wel een veldtoets. En dat start dan vaak met boringen of proefsleuven. Dus dat we een beperkt deel van het terrein gaan opgraven of onderzoeken.
Want het is ook natuurlijk wel, ze hebben wanneer uw ontwikkeling aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan heb je ook gewoon een archeologisch onderzoek nodig om uw vergunning te kunnen bekomen. Hè. Dus op die manier is het archeologisch onderzoek ook eigenlijk, wordt het ook verplicht vanuit de overheid. Ja. Maar het is wel belangrijk dat we niet gewoon gaan graven. Hè. We doen dat echt wel. Beargumenteerd en gegrond.
Dat zit altijd natuurlijk verbonden aan bepaalde voorwaarden, bepaalde oppervlaktes die ze gaan verstoren. En dan is er sowieso een archeologisch onderzoek nodig. Maar het kan perfect zijn dat ze heel, heel grote oppervlakte gaan verstoren, maar dat wij op basis van ons bureauonderzoek zien dat 50 jaar geleden al helemaal vergraven is. Ja, dan gaan we niks doen. Maar het kan ook zijn dat ze maar heel beperkt gaan verstoren, dat ze toch net aan die oppervlakte voldoen, aan die oppervlaktecriteria. En dat net in het centrum van een middeleeuwse stad is of zo, als Gent of Brugge, en dat dan toch, hoewel ze maar vrij beperkt iets gaan doen, dat we toch onderzoek gaan doen. Dus dat is echt, dat is volledig afhankelijk natuurlijk van de context waar je in bevindt. En zit je, zoals ik zeg net, in een historische binnenstad, of zit je ergens in een havengebied dat 50 jaar geleden al vergraven is of opgespoten is met 2 meter zand, dat kan ook.
Ja, maar het onderzoek zelf blijft wel altijd beperkt, zeker het veldonderzoek blijft beperkt tot wat er verstoord wordt, toch?
Het idee dat erachter zit, is dat materiaal die al eeuwenlang in de grond bewaard is, dat we dat beter op dezelfde manier en in dezelfde condities laten zitten, zodat het ook bewaard wordt voor eventueel toekomstig onderzoek, wanneer de technieken al veel verder staan en dat we misschien veel meer informatie kunnen halen uit diezelfde vondsten. Ook als je iets opgraaft, maak je het eigenlijk kapot.
Ja.
Dus daarom wordt alleen onderzocht wat dat er eigenlijk bedreigd wordt door bepaalde geplande werken.
Dat klinkt vaak contradictorisch, hè? Maar wij als archeologen willen inderdaad eigenlijk liefst zo weinig mogelijk opgraven. Ja. We gaan enkel hetgene graven wat er effectief verstoord dreigt te worden. Bij verkavelingprojecten ligt dat toch iets anders, hè?
Ja, inderdaad. Verkavelingen, daar wordt er eigenlijk direct uitgegaan van een volledige verstoring over het ganse gebied.
Okay. Wat onderzoeken we eigenlijk na het onderzoek? Want de veldtoets of het terreinonderzoek, dat is één aspect van ons werk. Wat gebeurt er nadien?
Na het terreinonderzoek gaan we dus met alle verzamelde gegevens naar kantoor. En dan gaan we eigenlijk drie verschillende dingen van dichterbij bekijken. Enerzijds de sporen die we aangetroffen hebben, anderzijds de vondsten en anderzijds de genomen stalen.
Dus ja, sowieso worden alle vondsten die worden gedaan op het terrein, die worden gewassen en bekeken door een specialist. Dus hebben we voor iedere materiaalcategorie hebben we wel specialisten, dus voor metaal, aardewerk, glas.
Die sporen gaan we verder bekijken aan de hand van het plan dat opgemeten is. Zo kunnen we op een opgraving verschillende paalsporen bijvoorbeeld aangetroffen hebben. Dan gaan we kijken op de plannen van, vormen die sporen samen misschien een plattegrond van een gebouw? Of is er een andere samenhang tussen de verschillende sporen?
Ja, Charlotte, ik ga je even onderbreken, want die sporen die zijn er op dat ogenblik niet meer, maar we hebben daar wel een digitale weergave van, hè, omdat we die op terrein hebben ingemeten.
Ja, dat klopt. Daar wordt een volledig plan van gemaakt. Ook worden foto's genomen, vondsten worden verzameld uit die sporen. Dus we hebben heel veel gegevens verzameld van die sporen, zodat we eigenlijk op kantoor bijna hetzelfde beeld hebben als dat we op terrein hadden. Dat is de bedoeling.
En daarnaast... sommige sporen, ik denk dan bijvoorbeeld aan beerputten of paalkuilen of zo, daar worden monsters uitgenomen om eventueel natuurwetenschappelijk onderzoek op uit te voeren. Dus dan gaat het over C14 dateringen of over pollenonderzoek. Dus dat wordt ook bekeken.
Want die resultaten die gaan dan de site zelf eigenlijk in een ruimer tijdskader of in een ruimer landschappelijk kader gaan plaatsen.
Die maakt het inderdaad mogelijk om sporen of structuren te dateren of te interpreteren. Om te kunnen zien, ja, wat voor soort kuil is het? Wat bevindt zich daarin? Is het effectief een afvalkuil of is het eventueel een kuil waar het een specifiek soort afval in zich in bevindt? En op basis daarvan natuurlijk, ja, inderdaad, wordt er een datering gegeven aan de site en wordt er interpretatie gegeven van de sporen, structuren en dan uiteindelijk de site op zich. En er wordt ook altijd wel gekeken naar de site binnen een ruimere context, dus binnen de streek of binnen Vlaanderen. Daar wordt ook wel naar gekeken.
Goed. Hoe zit het eigenlijk met de eigendom van vondsten in Vlaanderen?
Volgens de wetgeving zijn de vondsten die in de grond gevonden worden eigendom van de eigenaar van de gronden zelf. Dus die beslist eigenlijk wat er met de vondsten gebeurt.
Maar eens dat ze opgegraven worden, is het wel iets complexer natuurlijk, toch?
Ja.
Want dan maken ze deel uit van een onderzoeksresultaat.
Dus die worden dan door de archeologen bekeken en daar wordt dan een rapportage van gemaakt. Maar uiteindelijk, de eindbeslissing ligt bij de eigenaar. Ofwel laat hij zich verleiden tot het zelf in een vitrinekastje steken. Ofwel beslist hij van oké, ik sta mijn eigendom af en ik deponeer het bij een depot of bij een museum of bij een heemkundige kring. Zodat het goed terechtkomt.
Wat zijn de voordelen of nadelen? Ik zal beginnen met wat zijn de nadelen van het zelf bij te houden?
De nadelen, eigenlijk moeten die vondsten behouden blijven, wil er bijvoorbeeld ooit nog een onderzoeker of een student verder onderzoek op gedaan worden.
Dus die moeten ook in een goede staat bewaard blijven?
Ja, die moeten ook als één geheel bewaard worden, in een goede staat bewaard worden. En het moet geweten zijn waar dan ze liggen.
Okay.
En dan is het natuurlijk wel handiger als het in een depot of in een museum ligt dan bij een privé-eigenaar.
Ja, dus vandaar dat we eigenlijk ook altijd proberen of zoveel mogelijk proberen aansturen op het deponeren.
Absoluut.
Ik denk dat dat voor de meeste gevallen ook niet echt geen moeilijke beslissing is, aangezien dat de vondsten zelf weinig financiële waarde hebben.
Ja.
Ja, het is vaak heeft het meer te maken met een museale waarde of een wetenschappelijke waarde, maar gewoon financieel hou je er niet echt zoveel aan over. Hè?
Nee.
Oké. Er zijn zo een aantal vragen die we te pas en ten onpas mee geconfronteerd worden. En vaak staan die mijlenver van hetgene waar we echt dagelijks mee bezig zijn of wat voor ons belangrijk is. Eén daarvan is de typische, heb je al een schat gevonden?
Nee, nog geen schat.
Nog geen schat. Maar wat was voor jou
een schat aan informatie?
Ja, wat was misschien voor jou de grootste schat al?
Goh, dat is altijd het moeilijke. Maar...
Of een hele fijne vondst waar ja, je met plezier naar terugdenkt.
Ik vond de grafkelder in Brugge, in de Katlijnenstraat, heel erg mooi.
Ja, die was wel mooi beschilderd ook.
Ja, ja, en de moment dat je die dan voor het eerst vindt, is die eigenlijk prachtig. Dat gaat altijd zo'n beetje achteruit, maar die eerste moment, ja, is dan de wauw-moment.
Zo het Tutankhamon-effect.
Ja, een beetje wel, een beetje wel.
Op heel veel sites vind je inderdaad wel heel leuke vondsten. Ja, dat kan gaan van metalen voorwerpen. Ik denk bijvoorbeeld terug aan een middeleeuwse kandelaar bijvoorbeeld, die we gevonden hebben in een beerput. En dat bleek effectief wel een uniek stuk eigenlijk te zijn, waarvan maar een aantal zijn gevonden. Daarnaast heb je natuurlijk ook heel klassiek, als je met de metaaldetector muntjes vindt, of een ring of iets dergelijks. Ja, dat is altijd wel gewoon een heel leuke momenten op een site waar de collega's altijd wel eventjes samenkomen om te kijken wat is het nu juist. Dus het zijn altijd kleine schatten.
Nu ja, wat is de definitie van een schat? Vaak denk je dan aan geld, munten of iets dergelijks, die met een bepaalde bedoeling verborgen is in de grond om dan later terug te vinden of zo. Ik heb wel op een opgraving in Nieuwpoort, eigenlijk op het kerkhof, in een massagraf, een verzameling munten teruggevonden. Maar is dat dan een schat? Waarschijnlijk niet met die bedoeling. Misschien was dat van een geldbeurs die nog bij iemand onder de kleren zat, die daar terug bleven liggen is. Maar daar zaten wel 40 zilveren munten uit. Dus dat was wel een heel mooie vondst. En ja, voor mij dan ook wel een soort schat om te vinden.
Zijn er ook vreemde dingen die wij vinden?
Ja, als ik denk aan vreemde dingen, denk ik misschien in eerste instantie vaak aan opgravingen op kerkhoven of zo, begraafplaatsen, waar we dan bij skeletten vaak vreemde dingen opmerken. Dus ja, bepaalde pathologieën of zo op skeletten, dat zijn vaak wel de vreemdere zaken.
Ja, dat is ook iets persoonlijk natuurlijk, wat is vreemd. Iets wat ik wel gevonden heb tijdens een opgraving op de bodem van een waterput, is bijvoorbeeld een kransje gemaakt uit twijgjes. Nu, dat klinkt misschien niet zo heel vreemd, maar dat is wel iets waarvan dat we niet direct wisten wat het juist was, wat dat ook doet op de bodem van een waterput. Dus voor ons zijn dat dan soms wel vreemde vondsten, omdat we niet direct kunnen achterhalen wat dat juist was.
Oké. Okay. Zijn er zo nog misvattingen waarmee dat je vaak geconfronteerd wordt? Vreemde vragen waar dat je als archeoloog mee geconfronteerd wordt?
Ja, de dino's, die blijven toch altijd terugkomen.
Dino's. Altijd maar dino's.
Maar dat doen we dus voor alle duidelijkheid niet. Dus we gaan echt op zoek naar menselijke resten. En daarnaast natuurlijk, ja, veel mensen denken dan als de vondsten die we vinden, dat wij die mogen bijhouden of zo. Wat ook niet het geval is. Of dat we alles doen met schep en borsteltje en trueel. Maar dus heel veel van het graafwerk gebeurt met een graafmachine, machinaal. En gaat dus veel sneller dan dat mensen vaak ook denken. En wat ook wel veel een misopvatting is dat mensen denken dat wij opgraven wat wij interessant vinden. Maar dat is niet het geval. Wij graven enkel op waar dat er effectief verstoring gaat plaatsvinden door een bouwproject. En als er ergens een heel interessante site in de grond zou bewaard zijn, maar die wordt niet verstoord, ja, dan gaan we daar ook niet verder onderzoek naar doen of aankomen, omdat dat eigenlijk al honderden jaren in de grond zit en het zit daar eigenlijk gewoon goed.
Oké. Bedankt allemaal om vandaag mee aan tafel te schuiven en deze boeiende vragen mee te helpen beantwoorden. We hopen dat tijdens het spreekuur ook jouw vraag aan bod kwam. Indien je nieuwsgierigheid naar archeologie nog meer werd aangewakkerd, luister dan zeker naar de andere afleveringen van de Schatkamer of ga tijdens de archeologiedagen op avontuur in jouw streek.